Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. In deze podcast nemen we je mee op de boeiende reis van innovaties binnen Fast Moving Consumer Goods. We delen graag de echte verhalen, de fuck-ups en de fuck-yes. En waardevolle tips en inzichten om het beter te doen. Kortom, hier hoor je de leukste, gekste, mooiste innovatieverhalen. Ik zit hier samen met mijn co-host Theo Toering en mijn naam is Suzanne van Hulten. Zoals jullie weten gaan we iedere aflevering in gesprek met een gast.
En vandaag hebben we Antien Zuidberg te gast. Antien is van oorsprong een levensmiddelentechnoloog, begon als productonderzoeker en productontwikkelaar. Ze weten ook alles van zuivel, eiwitten en eigelen, emulsies en schuimen. Daar hebben we het net nog even over gehad, gaan we misschien straks nog weer over praten. Ze heeft gewerkt bij Campina Creamy Creation en nu al ruim 17 jaar bij de Hals Green Academy hier in Den Bosch. Gestart als docent product- en conceptontwikkeling, lang coördinator van het opleidingsprogramma Food and Innovation geweest en nu alweer 6 jaar lector design en methode in food, waar ze haar creativiteit en nieuwsgierigheid kan inzetten voor research in design. Antien heeft geschreven over de consumentsverleiden, een verleidingstoolbox ontwikkeld en een grote liefde voor onderzoeksmethodologieën. En zo kennen we elkaar natuurlijk ook, want we hebben afgelopen jaar samen het Consumer Behavior Lab gelanceerd. En daar gaan we het vast ook nog wel over hebben in deze podcast. Welkom Antien, leuk dat je er bent.
Nou, superleuk om hier te zijn.
Leuk. Zou je ons eens kort kunnen meenemen in jouw carrière, Antien?
Nou, ik ga mezelf herhalen, want Theo heeft dat net allemaal mooi uitgelegd. Ik ben dus levensmiddeltechnoloog, heb voor promotieonderzoek gedaan bij Heineken, voor Heineken, over bierschuim, hoe dat allemaal borrelt en hoe het oppervlak invloed heeft op het bierschuim. 4 jaar lang gedaan, daarna bij Campina inderdaad productonderzoek gedaan aan schuimen, emulsies, structuren. Dus eigenlijk veel meer onderzoek. Mm-hmm. Ook daarna binnen Creamy Creation productontwikkeling gedaan. Dat ging over smaakjes en varianten, hele snelle productontwikkeling. En daarna heb ik wat lange termijn productontwikkeling bij Buttergold gedaan. En dat ging over laag vet boter.
Misschien even voor de luisteraars. Campina kent waarschijnlijk iedereen wel, maar Campina Creamy Creation, wat betekent dat? Wat
is Creamy Creation is een onderdeel van toen nog Campina. Volgens mij is het nou los van Friesland Campina. En die maakt roomlikeuren uit melk, eiwit en melkvetten. Ja, en dat is eigenlijk een business-to-business fabrikant. Dus die heeft geen eigen merken. Maar bijvoorbeeld alles behalve de echte Baileys is eigenlijk komt uit Nederland.
En Antien, hoe ben je zo in food gerold? Want je bent daar bij Heineken al gestapt. Maar had je een bepaalde voorliefde voor food? Een bepaalde voorliefde voor...
Ja, ik heb toen ik klaar was met school. Ik wilde iets tussen scheikunde, natuurkunde... en ik woon in Suriname en goede kennis van mijn vader, die werkte bij Maggi daar. Mm. En dus die vertelde mij over levensmiddeltechnologie. En ik had ook wel eens een keer op een open dag chemische technologie rondgelopen. Maar dat levensmiddeltechnologie, dat leek me toch eigenlijk nog wel praktischer. En er zit meteen de toepassing ook in. Dus daar ben ik meteen voor gegaan en dat gestudeerd. En dat was altijd heel leuk. En vooral de natuurkundige kant vond ik heel leuk. De schuimen, de emulsies. Dus hoe bouw je structuren met eiwitten, met schuimen, met vetten. Mm. Hè, hoe klop je slagroom op? Hoe maak je nou een mooie cappuccino schuim? Nou, dat soort dingen. Superleuk.
En best technisch ook.
En heel technisch dus. Ja, ja heel technisch. Maar wel, er zit altijd een mechanisme achter. Mm. Dus het is systemisch. Hè? Dus het is niet zo dat je heel veel feitenkennis nodig hebt. Daar ben ik helemaal niet goed in. Dus methodologieën, systemen. Ja, in mijn promotieonderzoek heb ik allerlei nieuwe methoden gebruikt, ontwikkeld. Ik heb een soort reactor gemaakt waarbij ik bier de koolzuurconcentratie in het bier kon regelen met een, hoe heet zo'n ding? Een longmachine, wat je ook voor mensen gebruikt.
Oh.
Een hartlongmachine. Zo. Dus dat had ik erin gebouwd. En, ja, superleuk. Het is ook wel eens ontploft, zat ik helemaal onder het bier en mocht ik naar huis.
Ja. Ja. Maar er zit ook wel een beetje een Willy Wortel in je.
Ja, ja, ik vind het echt vernieuw. En ik heb ook wel altijd van, als er een methode mij niet past, dan passen we hem eraan.
Ja.
Ja, ja. Dus eigenlijk die methode vanaf het begin van mijn onderzoekscarrière was altijd zo van, ja, als het er niet is, dan bedenken we toch iets nieuws.
Ja,
ja, ja. De handen opzoeken van wat mogelijk is.
Ja, ja.
Ja.
En altijd er iets bij doen dan. Hè? Dus iets extra's toevoegen.
En iets extra's toevoegen, ja. Ja. En bij, na Friesland, Campina, of toen was het nog Campina, ben ik eigenlijk, ik was altijd met innovatie bezig. Ook bij Campina. En ik had zoiets van, ja, dat food innovation, dat vind ik eigenlijk wel een super interessante studie. Dus, en ik wilde eigenlijk de studie wel volgen, maar daar was natuurlijk ook geen cursus in. Dus ik gebeld een paar keer. En toen hebben ze mij gevraagd om te komen solliciteren. Heb ik gedaan, nou, na een maand mocht ik aan de gang.
Wat leuk.
Ja. En waarom vond je innovatie zo? Waarom trok dat je zo?
Ja, ik hou heel erg van nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ontwikkelen, verandering. Ja, eigenlijk je aanpassen aan iets nieuws. Dus ik ben altijd wel in voor iets nieuws. En innovatie dat... ook, dat ja.
En die voetstap had je eigenlijk al gemaakt. En dus en food innovatie maakte dat voor jou eigenlijk compleet.
Ja, ik had ook wel altijd zoiets van, nou, wat is dat dan, innovatie? En ja, hoe doe je dat dan? En ja, ik heb altijd al heel creatief geweest. Ik ben ook kunstenaar, ik maak mozaïekbeelden. Dus ik vind het eigenlijk, het hele designstuk vond ik ook altijd heel interessant. Hè? Dus Dutch design, ik ga altijd naar de Design Week om te kijken. Dus design vond ik ook altijd al heel interessant.
Eigenlijk een inspiratiebron.
Kunst is een inspiratiebron voor mij. Ja, en design is zeg maar een beetje kunst in inbrengen in product, denk ik.
Mooi gezegd. Kunst inbrengen of in de methode dan misschien wel.
Ja, ook. Ja. En hoe kom je dan tot zoiets? Hè?
Ja.
Dus daarin zit dan de overstap van wat ik deed als docent. Daar deed ik vooral onderwijs, innovatie zou ik in zien. Veel curricula ontwikkeld, nieuw curriculum ontwikkeld. Heb ik 7 jaar gedaan. En toen had ik zoiets van, ja, ik heb wel behoefte om een stap te maken richting terug naar het onderzoek. Ja, dat is dan het lectoraat design methode in food geworden.
Ja. En daar, wat is een lectoraat?
Ja, goede vraag. Een lectoraat of een lector is eigenlijk de professor in het HBO. Uh-huh. En wij zijn verantwoordelijk voor het onderzoek met studenten, met docent, onderzoekers en met bedrijfsleven. En een lectoraat doet ander onderzoek dan professor.
Uh-huh.
Wij gaan eigenlijk uit van theorieën die er al zijn en passen ze toe in de praktijk. En het liefst ook daar waar vraag naar is. Dus waar de praktijk om vraagt.
Ja.
En dat doen we dan met studenten en docenten.
Leuk.
Ja.
En daar ben je nu verantwoordelijk voor?
Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus ik heb een aantal docent-onderzoekers die samen met mij dat onderzoek doen. We zijn op de hals met 13 lectoren.
Mm-hmm.
Allemaal een ander programma. Of ander vakgebied of werkveld. En we werken ook samen in, dat noemen we dan onderzoeksgroepen. En ik werk dan in onderzoeksgroep gezonde voeding, gezond leven, samen met 2 andere lectoraten.
Ja, dus dat is eigenlijk zeg maar de hoofdparaplu, gezonde voeding.
Ja. Ja, dat zijn, er zitten er 3 op de HAS, 3 hoofdparaplu's.
En Antien, nou zit je 17 jaar al bij de HAS. We zitten bij de FMCG Innovatie Podcast.
Ja.
17 jaar geleden, innoverend Nederland, of innoverend Europa, want Nederland, ja, we innoveren natuurlijk ook al even Nederland, maar... Het is natuurlijk een wereldwijde scope. Hè. We hebben het over FMCG-innovatie in de breedste zin van het woord. Wat is het grootste verschil tussen toen en nu?
Innovatie? Ja, ik denk dat alle innovaties die we nu zien zich veelal richten op de thema's, de maatschappelijke thema's, waarbij we kunnen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. En dat is ook een van de belangrijkste dingen binnen mijn lectoraat. Ik wil impact maken op gezond en duurzaam voedsel. Dus de methode om dat soort voedsel echt ook te helpen ondersteunen. Dus we willen ook met praktijkvoorbeelden werken die daar een rol in spelen. Kijk, chocola verkoopt zichzelf bijna. Hè? Dus het is eigenlijk niet zo moeilijk om chocola te gaan verkopen. Maar als je het hebt over groente, fruit... insecten, ik noem maar wat. Hè.
En zeg je dan, de scope is veranderd? Hè? Dus het is veel meer gericht op gezond. Is dat wat je bedoelt?
Ik denk dat veel meer dan ooit, als ik naar de horecava, ik ben 2 jaar geleden naar de horecava gegaan, en het viel me op, nou, het is alleen maar plantaardig voedsel, duurzaam voedsel, en voedselverspilling. Dus er zit ook, die thema's, die spelen heel erg bij het bedrijfsleven. Ik denk dat de hele foodbranche daarover nadenkt en ook daarmee worstelt. Want ja, consumenten, dat is weer een heel ander. Hè? Het gedrag van consumenten laat nog niet zien dat ze daar ook echt op ingaan. Dus bedrijven willen het graag. Iedereen wil daarin vooruit. Maar ons eigen gedrag zit ons nog een beetje in de weg.
Daar gaan we straks denk ik er nog wel over hebben. Het verschil tussen gedrag en,
ja,
en intentie.
Maar dat is ook een van de ja. Hè, ik heb de eerste 4 jaar van mijn lectoraat heb ik gewerkt aan alle designmethoden breed. Dus dat gaat van hè, het ideeën bedenken, het strategie bepalen, het concept ontwikkelen en testen en in de markt zetten. Maar nu, ja, sinds een jaar ben ik vooral bezig met gedragsmethodologie om nog beter te kunnen inspelen met ja, alle praktijkvoorbeelden en ja. Ja, food, nieuwe food innovaties.
Hoe je dat kan doen.
Hoe je dat het beste kan doen.
Hey, hoor ik met name je zeggen, de innovaties die gelanceerd worden ten opzichte van 17 jaar geleden zijn veel verantwoorden. Dus
ja.
Verantwoorde innovatie is gewoon toegenomen.
Is veel meer toegenomen, ja. Ja. Ja.
Zie je nog andere trends ook, en dat mag ook zijn vanuit de mensen die in de banken zitten, in de has, zijn dat gedragen die zich anders doen, die anders, hebben die een andere mentaliteit, is het de manier van innoveren 17 jaar geleden anders dan vandaag de dag, mag echt in de breedste zin van het woord, hè? Vond dit al een prachtig voorbeeld natuurlijk.
Ja, nou wat ik wel hoop, wij zien wel dat wat wij bij Food Innovation doen, en wij gebruiken het Food Innovation model, hè, dat bestaat eigenlijk al sinds dat ik werk bij de HAS, want daar zijn wij begonnen, 17 jaar geleden. Toen heette dat conceptontwikkelingsmodel, dus het heeft verschillende iteratiestappen ook al doorlopen. Dat we het heel belangrijk vonden dat consumentenonderzoek, dat staat voorop. Consument staat centraal als je het hebt over innovatie. En dat is iets wat vroeger bij productontwikkeling totaal niet aan de orde was. Marketeers deden dat misschien wel een beetje, maar was productontwikkeling, was je daar niet mee bezig. En wij zeggen bij Food Innovation, als je een product ontwikkelt, moet je continu toetsen bij je beoogde klant, consument. Ik noem hem de consument.
Ja.
Hè, want de mens heeft niet alleen een koopkant, maar ook een
consumptiekant. Ja.
Ja, nou ja, een waardekant. De waardes die hij zelf wil.
Dus je zegt eigenlijk, in vergelijking met 17 jaar geleden, toen namen ze de mens of het gedrag eigenlijk niet altijd mee.
Nee.
En dat is een groot verschil.
Dat is een groot verschil, ja. 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 En dat is misschien ook wel waar wij dan samen op aangaan met Theo en ik, is dat die mens en zijn gedrag, ja, dat je daarop moet toetsen. En niet, als je bijvoorbeeld een simpele vraag stelt aan iemand van, ja, zou je meer plantaardig willen eten? Nou, iedereen zegt dat hij meer gezond wil eten.
Ja.
En dat hij wel meer plantaardig wil eten. Nou, niet iedereen zegt dat hij meer plantaardig wil eten, maar iedereen zegt dat hij meer gezond wil eten.
Ja.
Maar of ze doen.
En dat is een mooie gemene deler, hè, tussen jullie. Want jullie zijn eigenlijk afgelopen jaar een samenwerking gestart vanuit Consumer Behavior Lab. Eigenlijk vanuit een soort gedeelde visie, wens, droom.
Ja, zeker. Antien en ik kennen elkaar nu, denk 2,5 jaar ongeveer, ja. En Antien en ik zijn in gesprek geraakt vanuit de entiteit Bamboo Brands. Hè, want ik natuurlijk Bamboo Brands. En vanuit Bamboo Brands helpen wij fabrikanten om succesvoller introducties de markt in te zetten. Want vanuit de pijn dat 80% van alle innovaties in deze foodsector gewoon faalt. Dat is zonde, is niet duurzaam, kost heel veel tijd, kost heel veel geld. En dat kan echt anders volgens de test-and-learn methodieken die we daar toepassen. En daar zijn wij op een hele natuurlijke manier zijn wij met elkaar in contact gekomen. Hebben we de voorliefde voor het anders willen doen. En het vanuit onderzoek en vanuit intentie en gedrag zijn wij bij elkaar gekomen. En toen hebben we eigenlijk een beetje, nou het was nog net niet met de been op tafel. Maar zaten we wel eens denken van, hey, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat wij het verschil gaan maken in deze sector. En met name, hè, vanuit Bamboo Brands deden we natuurlijk altijd bij de gerenommeerde bedrijven in Nederland en in Europa. Maar je hebt, als het gaat, met name gaat over de start-ups en de scale-ups, wat natuurlijk ook een hele mooie connectie heeft met de HAS.
Ja.
Want daar worden de ondernemers van morgen geboren, zo denk ik altijd maar.
Ja.
De food-ondernemers van morgen geboren. Wat zouden we daar nou kunnen doen? Wat zou daar onze giften zijn? En daarbij zijn we eigenlijk gekomen op, misschien moeten we wel een Consumer Behavior Lab gaan introduceren. Leuk. Dus toen zijn wij redelijk snel vanuit Bamboo Brands ook een lectoraat gaan sponsoren van Antien. Dat doen we nu inmiddels 2 jaar. En een onderdeel daarvan is het bouwen van een Consumer Behavior Lab om eigenlijk start-ups en scale-ups te helpen om eigenlijk dat eerste jaar door te komen, want dat is zo makkelijk nog niet. Waarbij ik zei dat grote bedrijven 80% falen, is het zelfs de start-ups die 90% het eerste jaar niet overleven. Daar gaan we het straks dan wel even over hebben. Maar daar was onze, daar kwamen onze contacten vandaan. En in de introductie ademt Antien al de liefde voor onderzoeksmethodologie. Dus je kan je voorstellen hoe lekker dat, dat vloeit.
Samen gaat. Ja. Hey, en ik hoor jullie over een aantal dingen. Dus het gaat ook over gedrag versus intentie, zeiden jullie. Ik ben nieuwsgierig. Kun jij daar iets meer over vertellen, Antien?
Ja, zoals Theo al zei, daar kwamen we allebei wel op uit. Van dat is eigenlijk wat we heel erg delen. Wat zien we gebeuren? En dat zie ik dan in het onderwijs heel veel, maar ook vanuit bedrijven. Ik zie ook wel dat oud-studenten ook die methodologie soms blijven hanteren. Is dat ze blijven hangen in, ik vraag het wel even aan mijn vrienden, wat ze vinden van mijn product. Studenten doen dat ook terwijl ze ontwikkelen. Wij proberen ze te nudgen richting iets breder kijken van, vraag ook breder naar een bredere doelgroep. Dat doen ze dan mondjesmaat, maar dan stellen ze ook gewoon heel soms de verkeerde vragen. Vragen ze van, wat vind je van mijn product? Nou, dat is dan een 7. Super interessant, lekker. Ja, dat vervult mijn behoefte wel. Maar als je nou uiteindelijk dan zo'n product op de markt zet, dan komt die consument in de winkel en dan staat er niet alleen dat product, maar misschien 9 andere oplossingen voor zijn probleem. Ja, en wat kiest hij dan? Wat doet hij dan echt? Ja. Nou, dat gaat hij echt niet op dat moment vertellen als hij alleen maar 1 product aan het proberen is. Dus wij proberen onze studenten natuurlijk te enthousiasmeren om niet alleen naar hun eigen product te kijken, maar in relatie tot al die andere producten. En wat heel mooi Bamboo Brands daaraan toevoegt, is dat je het in de context doet, daar waar mensen ook kopen. Dus in de retail of in de horeca. En dat is een plek wat voor ons als school heel lastig benaderbaar is. Ja, en dat is gewoon super dat het dan hier samenkomt.
Mooi, ja, mooie aanvulling. Ik denk ook,
als aanvulling wat Antien zegt, kijk, onderzoek doen we al, zolang de mensheid bestaat, zou ik bijna wel zeggen. Maar contextueel onderzoek, en dus online onderzoek is niet slecht, dat hoor je me niet zeggen. Alleen je moet je duidelijk afvragen, wat wil je uit zo'n onderzoek halen? En is zo'n consument die dan online een questionnaire invult, heeft hij de juiste need state en mood state te pakken? En kan hij op een juiste manier ook echt beoordelen of hij dat product ten opzichte van wat hij, of de innovatie ten opzichte van het bestaande product wel of niet gaat kopen? Ik zeg altijd heel gekscherend, maak ik daar dezelfde keuze als dat ik door de Jumbo loop met mijn twee kinderen, terwijl mijn zoon en mijn dochter met een stokbrood op het hoofd slaat, ga ik dan diezelfde keuze maken dan dat ik 's avonds om 7:30 een online vragenlijstje invult. En daar voel je al dat contextuele. Je moet dus het gedrag zo goed mogelijk zien te vangen in de juiste context waarbij die consument eigenlijk de first moment of truth, of de first moment van, ga ik voor het bestaande product wat ik altijd koop, of ga ik dan nu echt die innovatie kopen? En daar zit onze intention behavior gap, en daar zit juist de toegevoegde waarde die we vanuit Bamboo Brand sowieso toevoegen, maar ook voor start-up scale-ups met dat Consumer Behavior Lab willen doorontwikkelen.
Ja. En wat, misschien om daaraan toe te voegen, wat jij ook doet, is empirisch onderzoek. Ja. En empirisch betekent kijken wat er gebeurt. Hè? Dus meten wat er gebeurt. En ik heb een heel mooi boekje meegenomen, dat heet De Vrije Wil Bestaat Niet. En dat gaat over dat wij kunnen eigenlijk helemaal niet zeggen wat we gaan doen. Wij kunnen het alleen maar achteraf beredeneren wat we gedaan hebben. Dus het hele boek gaat over dat ons lijf heeft routines ingebouwd. En dat zijn automatismen, omdat ons brein nou eenmaal routines nodig heeft. Anders zouden we helemaal overspannen raken na een uur in de supermarkt. Dus we hebben routines nodig om zo min mogelijk energie te besteden aan dingen die eigenlijk routine zijn. En de wil heeft daar helemaal niks meer te zeggen. Dus je lijf doet dat, onafhankelijk van wat je brein. Je brein zegt helemaal niet wat je wordt gewoon gestuurd door je lijf. En daar gaat het boek over. Nou, vind ik zo fantastisch om te weten dat je eigenlijk gewoon heel vaak dingen doet zonder dat je er erg in hebt.
Onbewust eigenlijk.
En dan vraag je achteraf aan iemand waarom je iets gedaan heeft. En dan blijkt dus dat het achteraf beredeneren is, meer dan dat je eigenlijk... Dus je bent continu jezelf aan het analyseren waarom je iets gedaan hebt. En dan hoop je maar dat je zelf de goede reden hebt bedacht. Dus als je mensen vraagt waarom ze iets zouden kiezen of ze iets zouden kiezen, dan beredeneren ze, gaan ze uit van die beredenering.
Ja.
En niet vanuit hun eigen gedrag. Ja.
Ik kijk altijd ook maar... Ik probeer dat heel simpel uit te leggen. Als je een consument vraagt, bent u een prijsbewust koper? Dan zegt iemand ja. Oké, ga ik daarna dat onderzoek, ga ik met die persoon buiten bij een café zitten en bestelt die mevrouw of meneer bestelt een colaatje. Kost tegenwoordig, wat zal zijn, 3,15. En dan krijg je 200 milliliter cola. En we zijn klaar, we zijn uitgelunst en we gaan naar de Jumbo of we gaan naar de Albert Heijn. En willen daar cola kopen, maar daar willen we nog niet eens 1,50 euro betalen. Dus we wachten net zo lang tot dat hier in de aanbieding is, omdat we daar wel echt een bewuste prijskoper zijn. Maar we hebben net 200 milliliter voor 3,50 euro gekocht.
Ja.
Dat is context.
Ja, en ja. Een student die bijvoorbeeld elke dag wel eens een cappuccino koopt voor 5 euro, of een frappuccino, maar 2,50 euro te duur vindt voor een broodje bij de catering.
Andere keuzes maakt eigenlijk.
Dus andere producten. Geeft ook, en andere contexten geeft andere keuze.
Ja. En dat is wat jullie hebben geïntegreerd. En wat het mooie natuurlijk van dat boek, De Vrije Wil Bestaat Niet. Waar het mij aan deed denken is vaak dat je achteraf vaak pas connecting the dots kan doen. En dat is eigenlijk iets wat je nu dan ook meeneemt in.
Ja, en dus heel veel bedrijven gaan uit van dat soort vragenlijsten. Ja, en baseren dus al hun innovatiekosten op dat gegeven. En als dat dus niet klopt, ja, dan ben je dus eigenlijk de verkeerde dingen aan het doen misschien.
Ja. En wat we dus met zo'n CBL oplossen, een van de tools die we inzetten is een ontdekonderzoek toepassen. Hoe gaat dat in zijn werk? Er is een nieuwe innovatie, iemand die komt bij ons en zegt van dit is wat ik eigenlijk zou willen testen. En dit zijn mijn belangrijkste risico's die ik wil neutraliseren, laat ik het even algemeen houden. Dan gaan we naar het punt van verkoop waar hij dat zo goed mogelijk, waar het grootste afzetmarkt is. Meestal is dat de supermarkt, maar kan ook een catering of een pompstation zijn. En gaan we daar in de periferie van het schap staan. En dan kijken we eerst naar het gedrag van de consument. En op basis van het gedrag gaan we de interventie toepassen. En dan pas bevragen, wat heb je net gedaan, waarom, koop je het vaker? Heb je de innovatie ook gezien? Want soms kunnen we het ook op het schap zetten. En op basis van die feedback kunnen we dus die start-up of die scale-up kunnen we heel goed helpen om daar de juiste keuzes in te maken.
In de context waar het gebeurt.
In de context waar het gebeurt. Ja.
En dan help je ze ook echt, omdat, wat ik net in de introductie ook al zei, 90% van de start-ups en de scale-ups die voor het eerst gelist raakt bij retail, haalt het eerste jaar niet. En de belangrijkste reden waarom ze dat niet halen, heeft gewoon te maken met de manier hoe ze het valideren.
Hmm.
En ik denk dat, en dat herken ik zelf ook, je moet een onwijs geloof hebben om überhaupt een eigen onderneming op te starten. Mag je soms ook best wel wat koppig in zijn, is mij ook niet geheel onbekend. Hmm. Alleen, je moet wel openstaan voor feedback wat beter kan en beter moet. En als ik mijn moeder vraag van dit is wat ik ga doen, en dan noem je dan de mantest, dan zegt mijn moeder hartstikke mooi, oh, ga maar lekker zo door, omdat hij mijn enthousiasme ook proeft. En die ondernemer, als die ondernemer dus een omgeving vraagt, hey, wat vind je van dit product? En als je dat heel enthousiast vertelt, dan krijg je heel veel positieve feedback. En dat is hartstikke fijn, hartstikke leuk. Maar vraag 1 is het echt objectief feedback? 2 is het überhaupt de doelgroep? En kan je dit meenemen richting de toekomst? Is het dus representatief voor de toekomst van jouw concept?
Ja.
En dat moet... Ja, ik zou bijna wel zeggen, dat moeten we met z'n tweeën, daar staan we met z'n tweeën op de zeepkist.
Ja.
Dat moet echt stoppen.
Ja.
Want dat is, je weet niet wat je op je hals haalt als je het niet doet.
Nou, al die innovaties die dus falen, dat brengt heel veel voedselverspilling teweeg. En energieverspilling en waterverspilling en tijdverspilling.
Dat
dus
willen we niet.
Zonde.
Ja,
dus je wil eigenlijk die faalkans verlagen, dus de succeskans verhogen. Nou, wij denken, wij hebben de visie, hè, dat dit soort methodologie echt cruciaal is om betere innovaties te ontwikkelen die meer marktsucces kunnen krijgen.
Hey, en jullie doen dat nu voor start-ups en scale-ups, hè, dus dat consumer behavior lab is ook echt daarop gericht. Hè. Ik vond het zo mooi, zoals jij net zei, daar worden nieuwe food-ondernemers geboren. Hè, dus die worden daar dan al mee opgevoed vanuit die methodologieën. Waarom dan juist per se die doelgroep? Dus waarom start-ups en scale-ups?
Ja, eigenlijk hebben dit alle bedrijven moeten dit gaan doen. Wij hebben natuurlijk vanuit, ik richt me heel erg op onderwijs en op de MKB-bedrijven waar we als gast contact mee hebben. Theo doet dat vanuit zijn Bamboo Brands bedrijf. Maar we hebben gezegd van, nou ja, we willen eigenlijk juist iets bieden aan bedrijven die niet zo breed hebben, start-ups.
Die dat ook moeilijk kunnen vinden.
Die het ook moeilijk, die eigenlijk niet zoveel geld hebben daarvoor. En die juist op gezond en duurzaam zitten. Hè, dus die ook echt iets willen bijdragen aan die doelstelling die we hebben om het klimaat te verbeteren.
Ja.
Om die op die manier te ondersteunen.
En, ja, dan kun je het eigenlijk.
Precies, en waar het risico eigenlijk ontzettend groot is. Omdat, en je kan je voorstellen, een gerenommeerd bedrijf wat al 20 jaar op de markt is en per jaar misschien 3 introducties doet waarvan er, nou, 0,3 slaagt of 0,6 eigenlijk slaagt, laten we zeggen 1 slaagt en 2 falen. Ze hebben ook best wel veerkracht, de meeste bedrijven, om zo'n falende innovatie
op te vangen.
Start-up en scale-up niet, want het is, die moeten van 0 naar 1 gaan. En als het falen, dan is het is do or die voor hun.
Ja.
En dat is heftig. Dus het risico daar is ontzettend hoog.
Ja.
En dat, daar willen we ze heel graag in helpen.
Ja.
Het enige nadeel is, ja, het zijn baby's. Hè? Je onderneming, je voedselproduct die je op de markt wil zetten, dat is je baby.
Mm-hmm.
En praat daar niet negatief over. Dus dat is echt heel lastig om die doelgroep ook te overtuigen dat dit soort methoden, en dat het kost geld, het kost pijn, want je moet ook dingen durven aanhoren die misschien niet helemaal goed zijn.
Of een keer een nee zeggen tegen iets wat je heel erg aan het hart gaat.
Ja, ja. En het heeft, dus dit onderzoek doen betekent misschien ook dat je echt iets moet veranderen. Nou, dat is best heel lastig. Dus we proberen iets te verkopen wat niet altijd gewenst
is. Nee, het zit niet in de pijn. Het is niet prioriteit nummer 1 voor de start-ups en de scale-ups.
Nee, en dat is iets wat we, waar we het even in de voorbespreking ook over hadden, dat ze die pijn eigenlijk niet echt voelen.
Nee. Nee, maar en ik kan alleen maar...
Nog niet, kijk, pas als ze gevraagd
hebben. In de introductiegesprekken die wij dan met start-ups en scale-ups hebben, dan gaat dat wel landen. Kijk, wij kunnen natuurlijk niet morgen, en daar helpt deze podcast natuurlijk ook aan mee, maar wij hebben niet morgen alle start-ups en scale-ups bereikt. De enige tip die ik zou meegeven aan start-ups en scale-ups, ga eens met een bedrijf praten die dat eerste jaar heeft overleefd, maar ook zeker die het eerste jaar niet heeft overleefd. Want ze zeggen allemaal unaniem, ja, had ik maar wat meer tijd genomen aan die validatie.
Ja, en dit is een supermooie tool die jullie gezamenlijk hebben opgestart.
Maar ze zeggen ook, failure is success in progress.
Ja, ja, maar dan moet je die lange adem wel hebben.
Ja. Ja.
Want als het do or die is, ja, dan is het uitermate lastig.
Ja, en zo kunnen ze eigenlijk in ieder geval evidence-based innoveren en dingen in de markt zetten. Supermooi om dat zo te doen. En dat is dus een onderdeel vanuit het lectoraat voor designmethode. En ik dacht, misschien is het nog een goede om... Ja, wat zijn dan even designmethoden? Want dat is voor jou een heel duidelijk iets.
Ja.
Ik ben nieuwsgierig of de luisteraar dat ook weet. Dus ik dacht, misschien kun je die kort toelichten.
Ja, designmethode, er zitten een aantal basisstappen in. Je kunt allerlei vormen vinden in literatuur en op websites. En de basis komt van Tim Brown. En de basisstappen zijn... De eerste stap is dat je je inleeft in de mens, waar je iets voor wil ontwikkelen. Dus wat zijn zijn problemen? Wat zijn zijn pains? Wat zijn zijn gains? In wat voor context woont hij, leeft hij? Vervolgens breed nadenken over ideeën. Dus ideaten heet dat wel eens, of nieuwe ideeën bedenken. Daar heb je ook heel veel methoden voor om dat te doen. Snel testen, dus heel veel iteraties, stappen doen. Hè, dus met iets, een prototype starten. Maar heel vaak testen met weer diezelfde doelgroep. Is ook super belangrijk.
Mm.
En dat meerdere keren doen.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk wat jij ook zei. Die expertise voor het hedendaagse onderzoek. Dat linkt daar.
Ja, nou, sterker nog. We hebben eigenlijk 2 doelstellingen met CBL. Dus in de eerste is die ondernemer, die start-up en skill-up helpen om die fout te niet te maken eigenlijk. En als tweede is, is het eigenlijk een CBO als een soort kraamkamer voor om empirische methodes verder te toetsen en te onderzoeken. En zo zijn Antien en ik werken we samen aan een app die we proberen te valideren. Dat is een pricing app die we proberen te valideren. We hebben een onderzoek lopen waarbij we kijken naar kunnen wij nieuwe technologie / robot in de winkel toepasbaar maken voor
een. Ja, dus een van de dingen die Lector doet is ook subsidie. Ja, want ja. Wij moeten onszelf bekosten, ons eigen onderzoek bekosten. Dat doen we door subsidies aan te vragen bij het Rijk. Dus ja. Dat betalen we als belastingbetaler allemaal mee. Mm-hmm. En dan kunnen we goede voorstellen schrijven. Die worden soms of soms niet gehonoreerd. En dan kunnen we uren besteden om dat onderzoek te doen. Dat doen we graag aan praktijkvoorbeelden. Met bedrijfsleven, het liefst dan ook met Bamboo Brand samen. Ja. En ook om dat CBL ook een rol te gaan geven in zo'n aanvraag.
Ja, ja. Van eigenlijk jullie beide geloof, hè, even. Ja. En de liefde voor methode, evidence-based en ook echt kijkend naar gedrag versus wat mensen zeggen.
Ja, heel technisch uitgelegd is, we exploreren dan allemaal verschillende methodes. En onze zoektocht is, we hebben onderzoek nodig waarbij de intentie behavior gap zo klein mogelijk is.
Ja.
En is die daar goed, dan kunnen we hem in de CBL inzetten. Dan kan Antien het aan de nieuwe ondernemers van morgen meteen ten uitvoer brengen. En dan hebben we er als Bamboo Brands natuurlijk ook wat van. Want uiteindelijk empirisch onderzoek, daar zijn de klanten van Bamboo ook mee gediend, maar de klanten van CBL ook mee gediend. En ook
de studenten van de HAS. Ja.
Dus daar snijdt het mes aan meerdere kanten. Ja.
Even nog een begrip, intention behavior gap.
Ja, intention behavior gap, dat zijn de drie woorden die in intention behavior gap zitten. Dus je hebt intentie en gedrag en het gat daartussen. Dus als het gat heel groot is, dan zit er dus een groot verschil tussen de intentie wat consumenten zeggen en wat mensen doen. Vanuit ons is de zoektocht, we willen echt onderzoek
die gap zo klein mogelijk
is. Die gap zo klein mogelijk is. Dus wat ik net in het voorbeeld zei, van als een consument bij dat schap staat, die heeft dan net die keuze gemaakt en dan terughalen, wat heb je nou net gedaan en waarom heb je dat net gedaan? Dat zit heel dicht tegen de intentie en gedrag en waarheid in. En dus die feiten, die weer terugkoppelen naar de klant om risico en onzekerheid te reduceren.
Mooi.
In innovatie.
En dan bijvoorbeeld een ander voorbeeld van een methode, die is niet zo toegankelijk. Het is ook wat lastiger. Dat is gebruik maken van eye-tracking glasses. Ja. Hebben wij gebruikt in een project vorig jaar afgerond. En dat ging, dat eye-tracking glasses, daar heb je een bril op. Dan loop je eigenlijk door bijvoorbeeld door een supermarkt. En dan ziet die bril wat jij ziet. Ja. En hij trekt precies waar jouw ogen naartoe gaat. En hoe lang die daarop blijft zitten. En of die heen en weer daar blijft zitten. Nou, dat kun je allemaal meten. Dus dat is gewoon meetgedrag. Dat is empirisch gedrag dus eigenlijk.
Ja.
En dan kun je zien of bijvoorbeeld een verpakking opvalt. Of bepaalde claims op verpakkingen opvallen. Dus dan kun je dus eigenlijk meten hoe bijvoorbeeld een product in de supermarkt zou kunnen aanspreken. Dat kun je niet met heel veel mensen doen, want het is best wel intensief onderzoek.
Ja.
Maar het is wel een tool die best wel heel interessant is. We hebben dus wel gezien dat wat mensen dus kiezen ook correspondeert met waar ze naar kijken.
Ja.
En dan uiteindelijk is dat ook een prachtig voorbeeld, want dan hebben wij de discussie, moeten we dit dan in het CBL implementeren? Moeten we dat dan toepassen? Waarbij wij die discussie, die is ongoing, zeg maar, of we dat wel of niet moeten doen. Waarbij vandaag de dag er genoeg bureaus zijn die ook eye-tracking tools al aanbieden. Maar wij leggen die lat, wat ons betreft, op een heel ander niveau. Zit het wel in de juiste context? En zit het wel in dat intentie- en gedragmodel? Past dat daar wel?
Ja.
En wordt die consument niet, als ik tegen jou zeg, je doet mee aan een onderzoekje, wil je even dit doen? Ben je dan sowieso al niet vervelend dat je onderzoek doet? Maar daar zijn helemaal één testje kan je dan doen en daar kan je een discussie over voeren. Wij moeten dat natuurlijk vaker doen om daar echt betere en heldere uitspraken over te doen. Maar zo, dat zijn wel de discussies die wij dan hebben in zo'n CBL-meeting. Ja.
Hey, en we zitten hier natuurlijk in de FMCG Innovatiepodcast. Wat zouden jullie dan start-up scale-ups willen zeggen? Of wat wil je CEO's meegeven?
Ja, ik denk dat het belangrijkste is, ken je consument?
Mm-hmm.
Hè? En ga je daarin inleven en itereren zo vaak mogelijk met die consument. En wees nieuwsgierig naar wat er echt gebeurt. Ja. In plaats van het wat makkelijk in te schatten.
Ja.
Dat is wat er vaak gebeurt.
Ja, ja, mooi.
Ik heb ooit in een, toen ik marketeer was, heeft een creatief ooit een keer tegen me gezegd. Als wij een campagne ontwikkelen, gooien we altijd het eerste idee weg. En waarom doen we dat? Omdat we het lef moeten hebben om je baby of je darling, kill your darling weg te gooien. Omdat daar juist de stap zit. En dat is natuurlijk onwijs moeilijk. Hebben we het in deze podcast natuurlijk ook al over gehad. Vanuit die ondernemer die zo'n sterke drive heeft om zo'n product de markt mee te veroveren. Maar je moet eigenlijk een soort, als een soort bondscoach kunnen fungeren. Als je start-up bent. En bondscoach, 16,5, 17 miljoen mensen hebben ook een mening over de bondscoach. Kunnen van alles zeggen. Alleen de bondscoach die bepaalt uiteindelijk welke 11 te staan. En dat doet hij op basis van een luisterend oor, misschien wel naar die 17 miljoen, maar ook naar zijn team en de mensen. En op basis daarvan maakt hij uiteindelijk de juiste keuze door empirisch, wat op het veld gebeurt, te bepalen welke spelers ga ik uiteindelijk opstellen.
Ja.
En dus wees daarin de bondscoach en wees daar niet een hele eigenwijze ondernemer die denkt dat hij de wereld verovert. Want met hem zijn dat er duizenden die dat willen doen en met hem zijn het duizenden min 10% die dus ook falen.
Ja. Toen ik begon met lectoraat, toen wist ik dat niet. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat als er een nieuw product in de supermarkt moet kunnen staan, dan moet er iets anders uit.
Ja.
En dat realiseren mensen zich vaak niet. Dat ze iets nieuws ontwikkelen, maar iedereen zit wel op iets nieuws te wachten. Ja, maar die supermarkt heeft maar een beperkt plek.
Ja.
Dus die gaat alleen de beste laten shinen en dat moet dan ook snel gebeuren.
Ja.
Dus ik zeg ook steeds vaker aan jonge ondernemers, start niet in retail. Start op een plek waar je veel kan leren over die consument en wat hij kiest. En ga dan pas naar retail, want daar zit zo'n groot risico.
Ja, ja, en dus ook eigenlijk zouden ze gebruik moeten maken van jullie expertise.
Natuurlijk, ja.
Toch? Dat is uiteindelijk
wat je moet doen, ja.
daarin.
Nou ja, misschien zeg je dan wel Altien tegen die... Tegen die ondernemer van de toekomst. Ik heb goed en slecht nieuws. Je hebt een fantastisch idee. Maar het slechte nieuws is. Wat jij nu op tafel ligt. Dat is bijna 100% niet het product waar jij ooit succesvol mee gaat zijn.
Hey, en we hebben dus eigenlijk heel de tijd over onderzoeksmethodologieën. Hè, en designmethodologieën. Wat zou je nou de mensen die nu in het bedrijfsleven ook zitten, hè, en daar met innovaties bezig zijn. Wat zou je tegen hun willen zeggen hierover?
Ja, ik zou zeggen, wees je bewust van een falende product en de impact daarvan op de omgeving, op voedselverspilling, op je tijd en energie. Dus nog meer nieuwsgierigheid naar of je product wel past bij je doelgroep.
Ja, maar, en hoe eerder je dat dus weet in heel die innovatieroute, hoe beter.
Ja.
Ja, aanvullend daarop zou ik marketeers van bestaande merken eigenlijk de vraag willen stellen. Sta jij op voor het realiseren van jouw doelstellingen? Dus Q2 introductie product X, is dat waar je voor op staat? Of sta je op voor, ik ga het verschil maken in mijn vakgebied. Hm. En dat horen twee dezelfde dingen te zijn. Alleen, ik kom ze niet zo vaak tegen. En ik hoop dat ik hiermee een zaadje plant bij alle marketeers die luisteren. En eigenlijk voor zichzelf meer positie gaan bepalen waar ze de komende jaren willen gaan staan.
Ja, en jij zegt dat er horen twee dezelfde dingen te zijn.
Maar... Ja, nou het leveren van jouw KPI's, dus introduceren van producten in Q1, dat hoort dan natuurlijk, dat past dan natuurlijk in principe in dezelfde lijn aan het verschil maken in jouw vakgebied. Alleen dat zijn niet altijd dezelfde
dingen.
Nee.
Mooie.
En ik heb nog een boekje bij me, dat ging over mijn inaugurele reden. En dat heet What You Design is How You Design. Dus
ja.
Wat je ontwerpt, wordt bepaald door de methode die je gebruikt. En dus consumentenonderzoek, consumentengedragsonderzoek, is essentieel om het juiste product te ontwikkelen.
Ja. Interessant is dat eigenlijk, hè? Want product ontwikkelen is niet makkelijk. Ik heb het meer dan 20 jaar gedaan. Dat is niet makkelijk.
Nee.
Dan heb je een aantal fases in een productontwikkelingstraject die je over moet. Milestones, gate processen, procedures, maakt allemaal niet uit. En daar horen een aantal facetten bij om door te gaan naar dat volgende proces. Wil je het jezelf makkelijk maken, zorg gewoon dat je over die hurdle komt. En dan, misschien pak je dan wel de beste methode die ervoor zorgt dat jij van stap 2 naar stap 3 gaat. Maar wat Antien eigenlijk zegt, zoek de juiste methode op het juiste moment en pas dat dan dus toe. Niet om door die gate te komen, maar door
het juiste product te doen.
Precies.
Om de juiste innovatie te doen.
Exact.
Ja. En je zei dat zo mooi, hè? De methodes bepalen ook de uitkomst.
Ja. Ja, en soms is het niet eens een ander product, maar kan het net een andere positionering zijn, een andere verpakking, in plaats van 2 in een verpakking, maar 1. Ja. Het kunnen hele kleine dingen zijn die echt heel veel uit kunnen maken.
Ja, mooi.
Misschien als laatste toevoeging, we zijn vanuit het CBL ook in contact met de regionale ontwikkelkantoren. De NOM in het noorden, OostNL, het LIOF in Zeeland en de BOM uiteraard. Waarbij Start & Skill-Up zich kunnen melden als ze dit soort type onderzoek zouden willen. Dan komt dat zeker ook bij ons, maar ze kunnen ons ook, natuurlijk ook direct contacten. En daarnaast is Rabobank partner en ondersteunt dit initiatief met verven eigenlijk. Dus dat is ook wel mooi om te zeggen.
Supermooi om zo ook de toekomst van innovaties te beïnvloeden samen.
Ja. Ja, want het is gewoon heel belangrijk. Ja.
Ja, we hadden jou ook nog gevraagd om iets mee te nemen. Wat heb jij meegenomen? Want er liggen hier een aantal mooie
dingen. Ja, ik ben een ontzettende lezer. Ik laat me altijd inspireren. Ik heb altijd 10 boeken op de plank liggen die ik nog moet lezen in de vakantie. En dan denk ik, oh, ik ga op vakantie. Nou ja. Een van de boeken van vorig jaar die ik gelezen heb is The Body Keeps the Score. En dat gaat over trauma. Vorig jaar ben ik een tijdje wat minder werkzaam geweest. Ik was zelf een beetje overwerkt. En ik heb iets heel moois meegemaakt. Ik had toch altijd wel een soort basisonzekerheid die ik altijd heel mooi kon verbloemen. Maar blijkt dus dat het iets is wat in mijn verleden is ontstaan. Mini-trauma, zo kan je het zien. Maar met een bepaalde traumabehandeling is dat dus weg. Mm. En dit boek heeft mij heel erg geholpen om te begrijpen wat trauma is. En dit gaat dan ook echt over zware trauma's. Maar elk trauma is een trauma en beïnvloedt je. En je gaat daar dus een copingmechanisme ontwikkelen. En als je na het gebeurtenis blijft dat dan. En dat kan heel vervelend zijn. In mijn geval was dat een soort basisonzekerheid die mij heel erg belemmerde. Waar ik altijd gewoon zeg maar overheen moest. En dat is een mooi inspiratieboek voor mij geweest vorig jaar. Wat dus ook invloed heeft op mijn werk.
Want hoe vertaal je dat door naar je werk?
Ik voel me veel minder geremd in het nemen van positie. In het maken van in het duidelijke keuzes maken. In het kunnen overbrengen dus van advies eigenlijk.
Ja. Mooi, mooie inspiratie.
Ik denk dat we het boek ook zeker in de comments van de podcast gaan zetten. In combinatie met de vrije wil bestaat niet. Nee, hartstikke. En ook super en ook heel knap dat je zulke dingen deelt in het open. Want niet iedereen praat daar zo vrij en zo open over. En ik vind het altijd ontzettend krachtig.
Ja, zeker. Ja.
Mooi.
Het is altijd makkelijker om je te vertellen als het al over is, hè?
Ja, maar ik denk dat je hiermee ook iets geeft aan de luisteraar.
Ja, dat hoop ik. Ja.
En dat klopt ook met wat je daarvoor zei over de vrije wil bestaat niet. Achteraf kun je altijd pas connecting the dots doen. En dat geldt natuurlijk ook vanuit deze.
Ja.
Zijn wij nog iets vergeten wat we jou hadden moeten vragen?
Bedoel je het mozaïekgilde? Ja.
Theo wijst naar iets, jongens.
Ja.
dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien.
Nou ja, ik had het al verteld. Hè. Ik ben, part-time kunstenaar. Ik maak mozaïekbeelden en daarin kan ik mijn creativiteit en passie voor kleur en vorm en design en kunsten in kwijt. In april heb ik weer een expositie en daar ben ik nu een werk aan het maken. Wat eigenlijk een beetje het proces van vorig jaar, waar ik net al aan refereerde, in probeer vorm te geven. Dus dat is al weer leuk.
Mooi.
Ja.
Ja. Hè, en dat kun je natuurlijk ook in je lectoraat die creativiteit en die nieuwsgierigheid. En dat komt mooi in jouw andere boekje naar voren. Ja. Kun je daar mooi kwijt. Ja, ik denk dat jullie in ieder geval veel mensen duidelijk hebben kunnen maken waar jullie voor staan en waar jullie in geloven. En Antien, heb je ook nog een quote?
Ja, ik heb erover nagedacht en ik vond een hele mooie van Albert Einstein. A clever person solves a problem. Mm-hmm. A wise person avoids it.
Ja, en daar kan dit natuurlijk heel goed bij.
Ja.
Zeker, een mooi bruggetje voor het CBL natuurlijk.
Ja. Mooie afsluiting van deze aflevering, dankjewel.
Ja, Antien, dankjewel. Leuk, mooi gesprek.
Dankjewel voor het leuke gesprek.
Bedankt voor het luisteren naar de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. Mocht je vragen hebben of zelf te gast willen zijn in deze podcast, laat het ons vooral weten. Tot de volgende podcast.